Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. Dan zijn we bij deze begonnen met de Mannenbrein podcast. Een bonus podcast dit keer. Ja, voor het volk, voor de mensheid besloten we een extra podcast op te nemen. Gewoon als bonus, als extra. En de gast is Nick. Welkom Nick.
Dankjewel.
Ja, super dat je hier bent. Heel mooi dat je wil gaan delen over jouw reis in daten, in de liefde. En naast mij zit Laurens. Ook welkom Laurens.
Dankjewel.
Ja. Heel tof, omdat Nick, je hebt het waardig programma doorlopen.
Ja.
En jouw hele verhaal, daar zitten heel veel elementen in die we nog niet zoveel behandeld hebben op de podcast. Sowieso is het altijd mooi als er een man te gast is die al vertelt over zijn reis in de liefde, zijn liefdesblauwdrukken, noem maar op. En we hebben het heel veel over pijlers, zoals je jeugd, dingen die je meemaakt in het leven. Maar meestal zijn het toch wel mensen ook met een Nederlandse achtergrond en opgegroeid zijn in Nederlandse cultuur. En ja, een van de dingen waarvoor ik dit een hele interessante podcast vind, is omdat juist een pijler van hoe je liefdesblauwdruk ook kan ontstaan, die we toch wel wat minder belichten hier op de podcast, is ook een pijler van de maatschappij of de cultuur waarin je opgroeit. En jij komt uit China en daar is een andere cultuur.
Ja, klopt.
En dat heeft een impact op hoe je naar relaties kijkt, wat je daarvan van verwacht. En allemaal als je dan in Nederland terechtkomt en eigenlijk in hier de gangbare normen en waarden van relaties terechtkomt, dan levert dat een hele interessante uitdaging voor je liefdesblauwdruk op. En ja, ik vind het heel mooi en heel moedig dat je hier zit om dat samen met ons te delen. Dus mijn dank is groot daarvoor.
Dank jullie wel. En ik voel me een beetje spannend, dat moet ik zeggen. Want het is de eerste keer in mijn leven dat ik bij een podcast bijwoond.
Spannend.
Ja, zeker. Ja, en terecht ook wel een echt hele moeilijke vraag stellen.
Ja, we gaan jou het vuur aan de scheen leggen, jongen.
Nou, nee. Kom maar op.
Nee, maar super tof dat je deelt. We hadden het hiervoor natuurlijk al eventjes over. En natuurlijk ook het principe van radicale eerlijkheid, wat we natuurlijk ook leren in onze cursussen. Gewoon ook eerlijk zijn over wat er bij je gebeurt.
Ja.
Dus ja, al gelijk weer een mooi voorbeeld van hoe authentiek je ook bent en hoe eerlijk je daarin ook naar jezelf kan zijn. Dus, weet je, ook als dat in de podcast opkomt, ik zei het ook al eerder, van, ja, blijf dat vooral gewoon delen.
Ja. Zeker.
Ja. Zeker. Ja.
Mooi. Nick, kan je ons gewoon eens meenemen naar heel de tijd voordat je nog met datingadvies bezig was, voor je wist dat er überhaupt was? En ja, eigenlijk gewoon vertellen hoe je, toen je al wel in Nederland woonde, je leven er toen een beetje uitzag op het gebied van de liefde.
Ja, dat was interessant. Even in de achtergrond denk ik het wel handig om te vertellen. Mm-hmm. Van, ik denk rond toen ik 20 was in Nederland gekomen. Ik ben tijdens mijn tienerstijd, zeg maar, toen ik aan de puber was, de hele druk waren opgelegd aan prestaties op school. Dus daten was echt niet ter sprake gekomen. Om een normale manier met de meiden, met het leren kennen of met seksualiteit te ontdekken, of überhaupt mag een vriendin of een kring te krijgen. Dat was eigenlijk een soort van, nee, je moet wel goed cijfer krijgen, anders ben je het uit.
Oké, en dat is ook echt iets wat in de cultuur dan ook zat? Of vooral wat ook tussen jou en je ouders ook wel, wat je ouders jou heel erg had oplegden?
Dat is gelukkig niet van mijn ouders, maar het is echt toen in die omgeving, die tijd.
Ja, oké, okay, ja. Precies.
Ja, dus, en ik zat ook op een redelijk goed school, zeg maar. Maar dus het betekent dat heel, heel druk te oplegd en heel gerecht op goed cijfers. Mm-hmm. Stiekem wil ik wel de verkering, heb je ook stiekem gedaan, maar dat was echt.
Okay.
Dus dat is echt zo'n puppy love, weet je, dat is niet zo zoals omgangsvorming hier.
Nee.
Dus in dat opzicht heb ik misschien liep ik wel in dit inderdaad achter de Nederlandse mannen, zeg maar, in Nederland in dit geval. En dus toen kwam ik hier, begon ik ook te ontdekken van hoe is dat hier. Ik had totaal geen idee hoe ik omga met vrouwen. Echt totaal geen idee.
Wat was je beeld erbij? Je gaat naar Nederland. Was het voor het eerst dat je in Europa was?
Ja, ik had er gewoon geen beeld bij. En nou, tenminste, was voor mij ook even wennen van hoe zit het nou bij vrijheid, in het geval van meninguiting. Okay, ik worden gevraagd uit de klas van, wat denk je ervan? Ik denk van, wat? Ik word gevraagd van mijn mening? Oké, dat was nieuw. Wow. En de mensen zeiden, roepen je direct over wat ze ervan vindt. Terwijl dat ik dacht van, dat zal ik niet heel snel zeggen in de klas. Of tegen iemand.
Zo, kan je nagaan hoe wij het voor lief nemen eigenlijk, hè? Als ik dit zo hoor, van dat het dus helemaal nieuw was dat überhaupt werd gevraagd. Dat is toch echt wel heel bijzonder.
Dat een leraar vraagt naar jouw mening.
En dat je daardoor het gevoel krijgt van, wow, er wordt mij wat gevraagd. En inderdaad, dat je dus iemand anders iets ziet zeggen en denkt, wow, die zegt dat gewoon.
Ja, het is ook heel direct. En daar kom ik achter van, nou, vind ik best wel fijn eigenlijk. Wat ik best thuis voel in Nederland is dat de mensen zijn directer. En ze zeggen wat ze bedoelen. Meestal, hè. Tuurlijk zit er nuance in, maar in het algemeen. Zijn directheid. En je hoeft niet met de woorden mee spelen. Je denkt van, oké, dit is wat ik van vind. Soms zeggen mensen iets, ja, lomper, soms zeggen mensen iets bruter, maar
lekker plat. Ja,
ja, kan, maar ja. Ik vind het heerlijk in dat geval. Want wel grappig, mijn familie en ik, tenminste, het kenmerk van mijn familie is dat wij zijn redelijk direct. Te direct zelfs voor de Chinese samenleving, om überhaupt iets hoog kunnen bereiken, als je snapt wat ik bedoel.
Ja.
Daarbij, de kanttekening is dat in China netwerken, dus wie je kent, is heel belangrijk. Veel belangrijker dan wat je weet, wat kan. En goed netwerken betekent echt heel veel van, hoe zeg je nou, ja, kan ik hier vies woord zeggen?
Ja, joh, kan niet alles zeggen, joh.
Kijk, gewoon kon ik dingen zeggen dat je niet bedoelt en allemaal.
Dat zeg nou niet.
Heerlijk. En dus eigenlijk van, als je niet goed kan netwerken of dat je te direct bent, zeg wat je ervan vindt, dan kom je eigenlijk niet heel ver in de samenleving in China. Tenminste, daar was mijn gevoel, daar was mijn ervaring. En toen kwam ik in Europa, merk ik van, oké, als ik mijzelf mijn effort, zeg maar, even goed insteken en mezelf kunnen zijn. En tuurlijk, in Nederland heb je ook een aantal vlakken van, bepaalde mate van vriendjespolitiek en omgehoogd bereik heb je altijd, de old boys,
Oldboy
netwerken. Ja. Maar als een normale burger, zeg maar, iets willen bereiken, een leven van jezelf maken, dat lukt het gewoon. En dat is ook bij mij gelukt. Dat ik mij hier soort van kunnen, niet helemaal 100%, maar 90% geworteld. En ik voel me thuis in Nederland. En behalve natuurlijk tijdens mijn studententijd, liefde was helemaal een noob, moet ik zeggen. Ik wist totaal niet hoe ik met vrouwen omging. Of versieren, of psychologie, of überhaupt mezelf aan het werken. Hoe mijzelf kunnen presteren. Ja, dat was eigenlijk een zwarte gat in dat geval. Ja.
Ja. Dus ja, je komt hier dan, je gaat studeren. Je voelt je steeds wat meer thuis in de Nederlandse maatschappij, de cultuur. Je ontdekt een beetje wat de omgangsnormen zijn. En daar ontwikkel je dus uiteindelijk ook een eigen pad in. Dus je vond je plekje, maar de liefde bleef nog een beetje achter, als het ware.
Klopt. En wat ik merkte is van mezelf, dat ik heb heel erg toen de nice guy gedrag.
Oh, ja.
Ja, ik wil heel graag pleasen. En zo erg dat ik mijzelf kwijtraakt. En dat andere mensen, of vooral toen ik ging daten, me verliefd neemt. En dan hoeft het eigenlijk dat ze over mijn grens waren gegaan. En dat ervaar ik. En ik wist niet van wat aan de hand was. Ik dacht van, is iets mis met mijzelf? Of ben ik überhaupt knap genoeg om überhaupt lief te vinden? Mm. Dat was toen hoe ik aankeek tegen lief leven.
Juist, jij dacht van ja, ik ben toch aardig, ik doe toch vriendelijk. Ja. Maar op een of andere manier, ze lopen toch over me heen of het wordt niks. Dus ja, waar ligt dat dan aan?
Klopt, ja. Juist. Ja. En ook kom ik ook later tijdens therapie natuurlijk, of zelfontwikkeling. Mensen vanuit andere cultuur, als bijvoorbeeld eerste generatie migrant naar een vreemde cultuur binnenkomen, wat ze vaker doen om mee te dealen, zijn ongeveer twee manieren. Of ze blijven heel gehecht met zijn eigen gemeenschap of cultuur, bij elkaar blijven, onze traditie behouden en steeds met eigen mensen van de eigen achtergrond omgaan. Of ze laat compleet los en het nieuwe cultuur compleet ontarmen, goed of slecht.
Okay.
Ik ben de tweede geval. Dus ik liet echt bijna alles los van mijn eigen cultuur. Maar tegelijkertijd betekent het ook dat ik mezelf een stuk van mezelf aan het afkeuren
was. Ja, dit is nog eens een keer teruggekomen in een sessie ook. Ja. Maar we moeten niet vooruitlopen op de zaken.
Okay,
maar,
okay.
Ja, interessant wel.
Maar dan geef dat extra winning van vanwege de dateleven dat ik had, dacht ik van, ja, het ligt toch aan mij, of ligt het toch aan mijn cultuur, ligt het toch aan mijn uiterlijk, wat lag dat aan? Misschien ben ik vanwege mijn uiterlijk toch niet, ja, lukt me gewoon niet.
Ja.
Ja, dat was mijn twijfel toen.
Dan komen die twijfels, dan komen die onzekerheden. Ja, en of het nou een man of een vrouw zit die achter die microfoon haar of zijn verhaal doet, het is eigenlijk altijd hetzelfde inderdaad. Alright, nou, omdat dit echt zo'n speciale podcast is, viel net de stroom uit in heel de straat. En hebben we te horen gekregen dat dat heel de dag gaat duren.
Speciaal voor ons, speciaal voor deze podcast.
Speciaal voor ons, maar we geven niet op. Dus we zijn naar onze praktijkruimte gegaan, een stukje verderop in Amsterdam. En daar zitten we nu met het vervolg van deze podcast.
Ja, zo bijzonder om hier een podcast nu op te nemen.
Ja.
Altijd sessies hier, en nu gaan we even lekker een podcastje.
Ja. Ah, het is zeker bijzonder. Ja, het is toch echt al een speciale podcast dit.
Inderdaad.
Heel veel vlakken, Nick, is het een speciale podcast.
Ja, voor mij. Ja, voor mij heel speciaal. Ja.
Ja. Slim dat je geregeld hebt dat de stroom uit zou vallen in de straat en zo. Om dit allemaal net even...
Net even wat specialer te maken.
Ja, zeker.
Ja.
Ja, waar we waren gebleven, is dat ik het erover had dat mannen en vrouwen eigenlijk over dezelfde soort dieperliggende overtuigingen spreken. Namelijk, als het niet lukt in de liefde, dat je gaat twijfelen aan jezelf. Is er iets mis met mij? Ben ik niet knap genoeg? Ben ik niet leuk genoeg? Wat de overtuiging ook precies is. En dat is dus eigenlijk wat je ook bij jouzelf ging opmerken.
Klopt, ja.
Hoe ging het daten vanaf daar verder?
Nou, dat heb ik eerder benoemd dat ik echt heel erg aan de nice guy gedrag vertoond. En dat ik de hele tijd aan de pleasen ben. En altijd wil dingen extra voldoen en... ja, op een moment misschien wordt het te banaal voor de andere vrouw, zeg maar. Voor het vrouw dat ik aan het daten was. Dus dat was eigenlijk zo afgelopen.
Want waar was je mee bezig als je aan het pleasen was? Wat ging er dan door jou heen? Stel, ik zou jou zijn op dat moment. Wat voor gedachten zou ik dan hebben? Wat voor gedragsimpulsen? Hoe zou ik me voelen?
Ik denk dat ik meer een soort van... Jeetje, ik hoop dat ik haar niet teleurstelt. Hmm. Of dat ik hoop dat ze mij lief vindt. Of ik hoop dat ze mij leuk genoeg vinden.
Hmm.
En dat soort gedachten, ja.
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 En hoe was het om daarmee rond te lopen? Wat deed dat met je?
Ja, ik denk dat heeft mij zeker een bepaalde zin geraakt. In de zin van dat ik mezelf niet goed genoeg voelde.
Hmm.
Omdat ik zo dacht. En ik denk in mijn dateleven kom ik ook naar voren dat ik dan niet heel veel succes had met vrouwen en daten.
Mm-hmm.
En dat ik ook, als het niet lukt, merk ik vanzelf dat ik echt ook een beetje, ik zal niet zeggen nasty, maar wel word ik een beetje bijna manipulatief, zeg maar, om meer de schuld aan de ander te geven van waarom vind je mij niet leuk, dat ik zoveel voor je heb gedaan, dat ik zo lief voor je was en dat komt naar voren.
Frustratie ook gewoon. Ja,
klopt.
Van, ik doe zo mijn best, ik doe zo aardig. En dit is dan wat ik ervoor terugkrijg.
En ik durfde ook niet uit te spreken van mijn eigen verlangen, van mijn eigen behoeftes. Ik plaatste hun behoeftes hoger boven dan ik. hoe zegt dan nou een vriend van mij zei van ja, don't put pussy on the pedestal, zoiets heeft hij gezegd.
Ja, en, precies.
Ja, het klinkt niet goed, maar punt dus dat ik heel hoog iemand veel waard geef dan mijzelf.
Ja.
Ja, juist.
Ja, in een mooie bro science manier verwoord.
Ja. Wat wij bij het mannenbrein niet doen, normaal gesproken.
Nee, tijdens de podcast.
Nee, niet tijdens de podcast. Ik kan nog wel uitknippen. Ik kan gewoon niet blijven.
Tuurlijk.
Het is die verborgen agenda, hè? Van je hebt eigenlijk wel een bepaald verlangen. En je probeert dat dan te krijgen door gewoon heel erg aardig te zijn. En waarschijnlijk komt dat ook gewoon simpelweg door, nou ja, hoe je dat natuurlijk ook geleerd hebt, maar ook wellicht ook door onkunde van ja, ik weet gewoon niet zo goed hoe ik moet flirten of aantrekkingskracht moet opwekken of wat dan ook. Maar echt zeggen waar het op staat of wat je eigenlijk echt voelt of dat gebeurt dan niet. Nee. Krijg je ook niet wat je wil en daar komt vervolgens dan de frustratie ook weer over.
Klopt. Dat is een, klinkt ja. bekend hè?
Ja, dat zeker.
Het verborgen contract.
Het verborgen contract, precies. Ja.
Hmm.
Ja.
En daar zit je dan in. Ik kan me voorstellen dat je ook alleen al als je bijvoorbeeld aan daten gaat denken, dat je een negatief gevoel kan geven of dat je daar tegenop kijkt. Dat en als het ware dus een, want ja, je wordt er wel mee geconfronteerd als je wel gewoon een vrouw wil ontmoeten, een vriendin wil krijgen, dat eigenlijk niet lukt. En dat ook best wel een grote stempel kan gaan drukken op gewoon je ervaring van het leven. Natuurlijk zijn zat andere mooie dingen in het leven die je allemaal kunt ervaren, maar wanneer er gewoon gebieden zijn in je leven waar het echt niet lukt en je heel erg aan jezelf gaat twijfelen, dan kan het ook weer een ripple effect hebben naar andere gebieden van je leven. Gewoon je emotionele staat, hoe je je voelt. Hoe was dat voor jou?
Ik merkte toen dat ik niet echt in contact was met mijn gevoelens. Ook frustratie of wat dan ook. Dan merk ik dat ik heel geneigd om te onderdrukken. Geen emotie laten zien, niet voelen. Het onderdrukt het en doet alsof het niet bestond, zeg maar. Ja.
Ja.
Ja. Daar heb ik misschien ook mee heb geleerd. Tenminste, hoe ik mezelf kon beschermen in mijn kindertijd. Wel, het is een beetje een lijn naar mijn childhood, zeg maar.
Mm-hmm.
Ik ben opgegroeid met een hele strenge vader die snel uit niks boos kon worden. Ik was niet met hem goed gehecht. Ik ben wel goed gehecht met mijn moeder. Met mijn vader is het altijd een heel grote gevoelmatige afstand. En ik zie wel dat hij geen kwaad bedoeling heeft. Maar zijn manier van opvoeden is echt dat van doe wat ik zei. Als het niet goed presteert, dan krijg je straf. En hij kan uit niks boos worden. Dus ik was de hele tijd tijdens mijn thuis altijd op mijn teentje ging lopen.
Mm.
En dat ik denk dat vanwege daar dat ik ook geleerd van oké, als ik emotioneel word, dan word ik gestraft. Of als ik hem teleurgesteld, dan word ik ook gestraft, geboos. Dus zo heb ik meegenomen, denk ik, in mijn dagelijks leven.
Het is exact wat je net beschreven, wat je ook in het contact met vrouwen ervaarde. Oh, als ik maar haar niet teleurstel en eigenlijk niet goed bij je eigen gevoelens kunnen komen, dat niet goed kunnen uiten en verborgen contracten, dus ook je verlangens niet durven uitspreken, jezelf echt te laten zien voor wie je bent. En dat is inderdaad de lijn die heel duidelijk te trekken is tussen patronen, tussen jou en in dit geval je vader, een van de hechtingsfiguren die je mee kunt gaan nemen in bepaalde delen in je liefdesblauwdruk, die dan weer opspelen als je opnieuw gaat hechten, ook in je romantische relaties.
Ja.
Ja. Hoe ben je uiteindelijk ben je bij ons terechtgekomen.
Ja.
Bij datingadvies, bij relatieadvies, bij zelfontwikkeling. Je noemde ook al therapie. Wat was voor jou het moment dat je dacht, ja, volgens mij moet ik hiermee aan de slag gaan. Hoe is dat gegaan?
Ik denk dat het komt tot mijn scheiding, zeg maar. Ik ben ongeveer een jaar geleden gescheiden. Toen merk ik dat echt dat ik in de knop zat in de zin van, ja, wie ben ik? Nu heb ik niemand en ik zal altijd falen. Ik zal nooit iemand leuk genoeg vinden voor mijzelf.
Hmm.
Of op tenminste, ik bedoel, zal ik nooit een leuke vrouw kunnen vinden. Ik begin heel logisch aan het denken van welke vaardigheden moet ik hebben. Dus dat ging ik onderzoeken. Daar kwam ik bij het jaarprogramma terecht, bij het Attraction Gym.
Mm-hmm.
En toen begon ik aan de slag met het leren van vaardigheden. Van verseren, Dat is wel heel nuttig eigenlijk. Ja. Heel veel vlakken, dat had ik totaal geen aandacht voor. Ja. Dus daar heb ik wel kunnen stap maken. Maar tijdens het jaarprogramma merk ik zelf van, oké, op zich de vaardigheden kan ik wel krijgen, maar er zit iets intern in mij dat mij vastklampt, zeg maar. Dat ik mij, ik voel echt van, oh, ik begin angstig voelen, waar komt die vandaan?
Ja.
En iets was intern, die in de weg zat. En gelukkig was Laurens een van de coaches van het JAP-programma. En dan hebben we een gesprek gehad en heeft hij tips gegeven. Merk ik van, oké, dat heeft geholpen, daar kan ik wat mee. En een van de andere manieren kwam ik bij het programma waardig terecht.
Ja, ik weet dat wij toen ook nog een gesprek hebben gehad daarover, waarin je eigenlijk deze thema's aan mij vertelde. Dat kan me nog goed herinneren, ja.
Ik ben nog benieuwd, heel even tussendoor ook voor de tijdlijn, dat je zegt van jij bent gescheiden uiteindelijk geraakt. En dat was het moment dat jij dacht van oké, ik moet hier wat mee doen. En zodoende bij het jaarprogramma terechtgekomen.
Ja.
Hoe was jij in de eerste instantie bij jouw toenmalige vrouw uitgekomen? Want je zat eigenlijk nog steeds met het probleem, toch? Van ja, ik weet niet zo goed hoe ik dit moet doen. Geen succes bij de vrouwen. Alleen toch is dan dat huwelijk gekomen. Hoe is dat toen ontstaan?
Ik kan me herinneren tot dat we elkaar leuk vonden. En ik dacht van, oké, dit is mijn kans om gelukkig te zijn. En dan ga ik gewoon voor. Ging je ook voor.
Juist.
Maar merk ik wel van, vooral dat we kregen we kinderen. Merk ik van, merk ze ook. Ja. Van, ik kreeg ook zelf de oedaanval, zoals mijn pa. En dat heeft elke keer, dan denk ik van, ja, dat ging gewoon niet weg. Wat is er aan de hand? En onze huwelijk was op een moment, lukt gewoon niet meer. Maar dat wisten we ook beide zo. En dat is wel heel goed uitgekomen. We hebben geen ruzies gehad en het is gewoon vrede.
Gelukkig.
Alleen merk ik wel van, ja, er is in mij dat ik iets aan moet doen. Iets aan werken, ook voor de pest van mijn kinderen.
Juist.
En wat wel opmerkelijk is, was, zeg maar, na de scheiding ben ik bijna nooit meer boos geworden tegen mijn kinderen, zeg maar. De moederaanval kwam bijna niet meer terug.
Oké.
En ik ben nog steeds niet helemaal 100% zeker wat vandaan komen, zeg maar. Maar wel merkte ik tijdens mijn huwelijk dat ik mijn emotie onderdrukte, heel erg. Dat ik mijn eigen behoefte soms niet durf uit te spreken.
Juist.
En dat ik ook een soort van een beetje verborgen contract had, denk ik. Van, ik heb dat niet gedaan, maar ja, waarom gingen we toch uit elkaar? En ik heb zoveel gegeven en die soort gedachten. En dan dacht ik van, oké, ik moet wel even onderzoeken van, wat is er met mij aan de hand? En hoe kan ik daar beter omgaan?
Juist.
Ja, ook voor het belang van mijn kinderen, voor mijn toekomstige partner zeker.
Ja, en het is, als ik je zo hoor, eigenlijk dus een duidelijk voorbeeld van hoe de basis van dat huwelijk eigenlijk natuurlijk voor een deel ook is ontstaan vanuit toch een bepaalde schaarste. Hè? Van oké, ja, dit is mijn kans om gelukkig te worden, let's go.
Ja.
Je hebt nog niet je eigen, hoe noem je dat, demonen helemaal aangekeken. Of je hebt misschien wel door dat ze er zijn, alleen je bent er nog niet mee gaan werken. En dan vervolgens kom je in die situatie. Dus eigenlijk de hele tijd bots je daar dan tegenaan. Totdat dus die scheiding het moment is geweest voor jou ook. Van dat in ieder geval iets heeft losgemaakt. In ieder geval wat meer uit het patroon gehaald van die woede die je dus van je vader dus herkent. Het is ook heel bijzonder hoe we dan toch ook weer onbewust loyaal naar onze ouders ook blijven door dat soort dynamieken eigenlijk dus ook te herhalen.
Ja.
En dat vanuit daar dus ook die niet alleen versier, of hoe noem je dat, het daten, de ontwikkeling daarin is begonnen, maar ook gewoon echt je persoonlijke ontwikkelingsreis.
Ja.
Ja, en dapper ook wel dat je die keuze hebt kunnen maken. En dat je er ook op die manier in stond. Van, voor hetzelfde geld had je kunnen zeggen van mijn vrouw is het grote probleem. En dit en dat. En vanuit daar weer verder gaan. Maar dat jij toen dus wel inzag van ik heb te veranderen.
Ja, zeker. Ja.
Mooi.
En dat is die boosheid die je daar ervaart ten opzichte van je kinderen. Het is, als ik het zo hoor, een soort pressure cooker die je wellicht voor jezelf opbouwde. Van oké, ik onderdruk eigenlijk mijn echte emoties, verlangens, behoeftes, wensen. En dat voelt niet goed. En als er dan extra stress bij komt op het systeem, wat kleine kinderen, hoe lief ze ook zijn, met zich mee kunnen brengen, hè, omdat niet alles gaat zoals je wil, dan kan dat er opeens uitkomen. Dan klopt, kan het boom exploderen op een manier zoals je dat vroeger ook hebt gezien en geleerd hebt.
Ja. En ik schrok me ook van mezelf toen na het gebeurde en ik schaamte elke keer daarvoor.
Ja, dat komt er dan ook weer bij.
Ja. En dezelfde kritiek van waarom doe ik dat alweer? En het zou
zomaar kunnen. En nou weet ik er een klein beetje vanaf, want we hebben natuurlijk ook sessies gehad. Dus wat Matthijs zegt, je onderdrukt eigenlijk heel veel in jezelf. Daar komt die woede vandaan. Dat natuurlijk precies bij je vader dus eigenlijk ook is gebeurd. Dat ook hij natuurlijk weer niet op een adequate manier heeft kunnen, zijn emoties heeft kunnen reguleren. En zo wordt dat generatie op generatie doorgegeven. Totdat er één iemand is die zo dapper is om het hart te openen en daarnaar te kijken. Hè? Dat ben jij zo te horen.
Ja. Mm-hmm. Ja. Dat is niet makkelijk.
Nee, maar het is ook niet vanzelfsprekend. Nee. Het is echt... heel dapper.
Iets meer dan een jaar geleden dat je officieel gescheiden bent en eigenlijk die hele reis dus begonnen is, ook met waardig. Toen jij het hebt afgerond, ook inmiddels alweer een paar maandjes terug is. Hoe was dat om dat proces aan te gaan? Om daarmee te beginnen, je daarmee in te schrijven en dat hele in gaan checken bij je gevoel en al die dingen.
Super chill, toch? Ja,
als maar ook geweest. Hé man, dat doet het niet, het is heel moeilijk.
Ik zit hier om mannen te waarschuwen, doe dit niet.
Ja, precies. Ga niet naar je gevoel.
Nee.
Ja, onderdruk het allemaal gewoon,
dat was
verder.
Veel makkelijker.
Ja, precies.
Ik moest opnieuw leren fietsen, zeg maar. Ik had het totaal niet met mediteren, zeg maar, in het begin. Dat was echt moeilijk. Gelukkig probeer ik dat gewoon. En kwam ik bij waardig best wel mee oppakken. Merk ik ook van, om in mijn gevoelens in contact te komen, was moeilijk. Omdat ik zo gewend was om niet te doen. En wat doorbraak was, ik denk ik, toen we in het programma waardig de innerlijke kind behandeld. Ik denk dat was het moment dat ik merk van, oh ja, nu valt het plaatje bij elkaar, zeg maar, toch? Ik word erg, heel erg emotioneel toen, tijdens de meditatie van innerlijk kind. En de sessie, tijdens de sessie met jou. En dat ik me echt raakt van, jeetje... Ik wist niet dat ik zoveel verdriet had toen ik mijn eigen kind, eigen jongen zelf zag.
Juist.
En dat hij zoveel aandacht nodig heeft dan dat ik toch nooit terug heb kunnen gaan hem geven, zeg maar.
Ja. Juist. Mm. Ja.
En dat was het moment dat merk ik van, oké, dat is waarschijnlijk de kern van deze reis.
Ja.
Ja.
Ja, de gezonde, de sterke ouder voor jezelf zijn. De ouder die je dus op bepaalde vlakken, op emotioneel vlak, misschien niet altijd hebt gehad. En de innerlijke kindoefening is inderdaad daar een hele mooie oefening voor, waarbij je dus inderdaad dus ook gevoelsmatig contact maakt met dat kindstuk in je en daarnaar gaat kijken. En als je dat op die manier doet, kan dat ook heel erg confronterend zijn. Van, opeens zie je dat mannetje, wat jij dus ooit bent geweest. Jullie zijn één en dezelfde. Zie je zijn pijn, zie je zijn verdriet. En daar dan bij kunnen blijven als een goede ouder. Ja, dat is niet niks. Maar dat heb je wel mooi gedaan, Nick. Je bent dat proces heel dapper aangegaan.
Ja, en dat ik ook nog steeds tot heden nog steeds mee bezig ben. Niet elke dag natuurlijk, maar af en toe vond ik ook heel fijn om met hem in contact te komen.
Absoluut.
Als dat ik ook iets tegenaan liep, bijvoorbeeld. Dus
Ja.
Korte vraag. Hoe ben je bij deze podcast terechtgekomen? Grote kans dat je deze podcast vond bij je aanbevelingen of dat iemand erover vertelde. Als deze podcast jou helpt groeien in jouw liefdesleven, kan je ons helpen groeien om meer mensen te bereiken door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Daarmee vergroot je ons bereik, zodat we samen nog meer mensen aan een gelukkig liefdesleven kunnen helpen. Laten we de liefde verspreiden. Mijn dank is groot. Terug naar de podcast.
Ik kan me nog dat voorbeeld herinneren van toen je op de waardig seminar kwam en dat wat er toen 's ochtends was gebeurd met de auto.
Oh ja.
Kan je daar iets over delen?
Ja, dat was heel oké. Ja. Nou, Zeker.
Ja, als je daar iets over wilt delen.
Ja, dat zeker. Gewoon... Ik vond nog eens het hoogst domme, maar dat is het in de kritiek.
Ja, ja, precies. Ja, ja, daar, ja, daarom was het ook zo'n mooi voorbeeld.
Ja, ja. Ik kwam voor een waardig seminar en ik reed mijn auto in de garage in Amsterdam. Heel grap garage. En de tourniquet ging niet open, dus ik wil naar de andere baan ging. En boom, klets mijn auto tegen de muur. En ik voel heel gek genoeg een koude rilling in mijn rug, gezakte hart. En vloek me uit van zoiets heel stom, hoe kan dat nou? In mijn hoofd draait echt hoge toeren. En voel me adrenaline in mijn lijf. Terwijl eigenlijk het is kleine lakschade.
Ja.
Maar ik was zo angstig. Ik dacht van, hé, dat is interessant. En toen kwam ik bij de seminar, heb ik al verteld. En het gevoelmatig lijkt het alsof het precies zoals toen mijn pa heel boos werd. Dit gevoel. Hmm. En dat gevoel was heel aanwezig.
Juist.
Dat ik iets fout heb gedaan.
Juist.
En dat ik had eerder kunnen zien. En ook bekritiseer mezelf van, waarom heb je dat niet goed gezien?
Juist. Ja. Ja. Ja, en dat je dan op dat moment, want dat vond ik zo bijzonder, en hoe je dat deelde, dat je het dus direct ook al kon herkennen als, ja, en dan hoor ik dus mijn vaders stem. In plaats van, ja, ik ben zo'n sukkel, bij wijze van spreken, dat ik dat heb gedaan. Hè? Dus er is al een loskoppeling van dat soort overtuigingen, dat je kan voelen van, ze zijn helemaal niet van mij. Ze kunnen dan alsnog wel even heel erg intens voelen. Alleen daar op dat moment ook ruimte aan geven en ook weer, wellicht ook weer contact maken met kleine Nick en ook weer zien van, ja, ik ben dat helemaal niet, is denk ik ook gewoon het bewijs van het harde werk wat je in jezelf hebt gestoken. Want als we dat niet doen, zijn we er compleet mee geïdentificeerd en geloof je het ook zelf.
Ja. En dat het gevoel ook zo intens was, denk ik van, hé, dat is niet, maar dat is iets interessants.
Ja, precies.
En ook direct, zonder dat ik mijn hoofd iets over kunnen nadenken. Dat ik direct uit mijn hart of zoiets.
Ja.
Binnen. Ja.
Dat is een automatische lichamelijke reactie die je daar ervaart. En dat is eigenlijk precies wat een innerlijk kindstuk is. Namelijk een neuraal netwerk wat zich ontwikkeld heeft in je kindertijd, waarin bepaalde overtuigingen, emotionele triggers, gedragsimpulsen opgeslagen liggen. En in bepaalde specifieke situaties wordt dat getriggerd en dan gaat dat netwerk vuren. En als dat netwerk gaat vuren en je wordt er door overgenomen, dan voelt het alsof je al die gedachten, die emoties, die gedragsimpulsen gewoon weer herbeleeft. En op dat moment dus exact weer in die situatie bent, ondanks dat je rationeel al weet dat dat in het verleden ligt, is de ervaring ervan in het hier en nu. En het is de kunst, en gelukkig is dat te leren, dat je eigenlijk op het moment dat die trigger opkomt, vanuit een observerende houding daarnaar kunt gaan kijken en in het volwassen stuk kunt blijven zitten en kunt merken, hey, wacht even, dit zijn oude emoties en wat heb ik nu nodig? Zonder dat je jezelf daarin verliest. En eigenlijk die emoties daardoor kunt gaan reguleren en kunt ervaren, een nieuwe ervaring van, hey, ondanks dat ik hier nu iets per ongeluk gedaan heb, er zit wat lakschade op mijn auto, kan ik dat prima aan? Is dat oké? Dat doet niet af van mijn eigen waarde. Doet niet af van wie ik ben als persoon. Iedereen heeft wel eens een ongelukje. En dat is dat stukje regulatie. Als je dat eenmaal kan, dat die ervaring als het ware een nieuw soort ervaring gaat worden. En de oude emoties van dat netwerk die getriggerd raken, weer wat kalmer opgeslagen kunnen worden. En naarmate je vaker door dat soort triggers heen gaat, en soms is dat gewoon in je leven, soms is dat tijdens coaching sessies, waar we straks ook nog wat over kunnen vertellen, waar hele mooie dingen gebeurden. Wat meestal ook nodig is, dat je het eerst daar ervaart, zodat je de ervaring van hoe je met dit soort triggers om kunt gaan, mee kunt nemen naar je dagelijks leven en de triggers daar. Maar dat is hoe dat soort oude neurale paden langzaam gaan slijten, als het ware, minder actief worden. En je eigenlijk een heel nieuw pad met emotieregulatie gaat bewandelen en merkt van, oh ja, er kunnen dingen gebeuren, maar ik kan al die emoties en sensaties toestaan in mijn lichaam, zonder dat ik erdoor overspoeld word op een manier dat ik mezelf helemaal erin verlies. Wat niet wegneemt dat het heel intens kan zijn en geen prettige ervaring kan zijn.
Ja.
Maar ik kan het aan.
Ja.
En op het moment dat dat echt diep gaat voelen en je gaat merken, oh, ik kan al die emoties aan, ik kan daarmee dus ook nieuwe spannende situaties aan. Want stel, er gaat daar iets mis, dan kan ik daarmee omgaan omdat ik om kan gaan met emoties. die situatie mij zouden geven. En ik kan bij mijn authentieke zelf blijven en de juiste keuzes maken. En dan komt er een soort van vertrouwen in jezelf en in het leven, dat als je op zo'n manier in het leven staat, dat het goed gaat komen. Wat niet betekent dat elke situatie dan goed afloopt voor jou per se, als in dat elke persoon jou mag en weet ik wel, maar dat hoeft niet. Want je vindt dan de mensen met wie je, als jij op een authentieke manier in het leven staat, die bij jou passen. En je kunt grenzen stellen naar mensen,
ja,
die wellicht een beetje op een ongezonde manier in het contact met jou staan, zodat je die ook uit je leven kunt weren. En dat is het proces wat dus ook meestal begint, nou, bij een stapje bewustwording en de stap zetten om überhaupt hiermee aan de slag te gaan. Maar vaak zijn de emoties en de neurale netwerken zo intens aanwezig dat ze je toch blijven overspoelen. En heb je daarnaast nooit nieuwe tools gekregen die je heel specifiek kunt inzetten om daarmee om te gaan. En dat is waar een stukje coaching vaak in therapie in beeld komt. Om eigenlijk exact dat te leren. Want het is heel mooi om ergens bewust van te worden en te zien waar het vandaan komt. Dus het ook nog een stap verder te begrijpen van, oh nou, het komt uit de relatie met mijn vader. Maar dat op zich is helaas niet voldoende om het te veranderen. Want als het blijft vuren en je wordt elke keer erover genomen, ja, dan zie je wat er gebeurt. En dan denk je wellicht zelfs, omdat dat in onze zelfhulpcultuur heel erg wordt aangeprezen, dat je op zelfdiscipline dit zou moeten overwinnen. Maar dat is onmogelijk, want als die emoties je overspoeden, dan heb je die regulerende functies niet meer. En het heeft veranderingen in je brein. Prefrontale cortex die minder actief wordt als het ware. Waardoor je gewoon veel meer uit de emotionele stukken van je brein aan het reageren bent. Pas als je daar veranderingen aan gaat brengen, dan kun je op een hele mooie, liefdevolle manier, in plaats van powering through en zelfdiscipline en innerlijke kritiek, kun je dit soort patronen gaan doorbreken. En misschien is het ook wel een mooi moment om de sessie die jullie ook hadden met de opstelling bijvoorbeeld erbij te pakken.
Ja, zeker. Ja, die 1-op-1 sessie met de visualisatie, waarin niet alleen de ouders, maar ook het stukje van China naar boven kwam.
Ja.
Dus ik ben naast eens benieuwd, ja, Nick, wil jij daar wat over delen? Hoe dat voor je was, wat het met je heeft gedaan en wat je daaraan hebt gehad?
Ik denk dat ik me toen me realiseerde dat, hoewel dat ik China heb verlaten, maar het zal altijd een stukje van China bij mij blijven. Het zal altijd een stukje van mijn familie, van mijn geschiedenis, van mijn verleden bij mij blijven. En dat is oké. Okay. Hoewel dat ik eerder zo neer heb gekeken van die stukken kuik ik me af, want ik helemaal omarmen. Ik wil zelfs hier, zal iedereen hier zijn, maar nu zie ik niet meer zo.
Nee,
ja.
Mooi.
En ondanks dat de visualisatie dat we hebben gedaan, zag ik mijn ouders, mijn grootouders, het hele land als een identiteit. Ondanks alles wat we van vinden, over het land en cultuur en politiek. Het is een stuk van mij. Het is wie ik ben dankzij hun. Dankzij van mijn ervaring in China. Dankzij mijn ouders. Dankzij mij. Of dan de samenleving daar. Die maakt me wie ik ben van heden, zeg maar. Ja.
Ja, mooi man. Ik krijg helemaal kippenvel als je hier zo over vertelt. Het is heel interessant om ook een klein beetje over uit te leggen, even kort uit de systemisch oogpunt. Hè. Dus dat is ook waar dus familieopstellingen onder andere over gaat. Als je dus onderdeel bent van een systeem en je hebt natuurlijk je familiesysteem waar je onlosmakelijk mee verbonden bent, of je het nou wil of niet, hè, je hele leven maak je daar deel van uit. Ja, ze zeggen ook wel eens, en dat is een beetje gechargeerd gezegd, maar in familieopstellingen, je bent voortgekomen uit een man en een vrouw. Dus wat dat betreft kunnen we zeggen, je bent 50% je vader, 50% je moeder. Op een moment, misschien als je dit zelf hoort en je voelt daar heel veel weerstand op, van ja, maar ik ben ook gewoon mezelf en dit en dat. Dat klopt, je bent ook gewoon jezelf. Wat ik al zei, het is een beetje gechargeerd gezegd. Maar het is vanuit het systeem is wel belangrijk, omdat het zegt dat als jij weerstand voelt naar jouw ouders, dat je eigenlijk ook weerstand voelt naar jezelf, want je bent uit hen voortgekomen, waar we het ook al eerder over hadden. Vaak ook onbewust herhalen weer bepaalde dynamieken die we ook weer daar hebben gezien, vanuit loyaliteit van kind naar ouder. En daar vrede mee leren hebben. Dus niet zeggen van, oh, mijn ouders hebben alles opeens goed gedaan, terwijl dat niet was. Hè. Dus we hebben ook echt in de sessie dus ook onder andere uitgesproken welk verlangen je had en wat je had willen zien, maar niet hebt gekregen. Dus die pijn ook erkennen.
Ja.
Maar tegelijkertijd ook erkennen van, ja, hè, en ik eer jullie als mijn ouders. Dat letterlijk voor een stuk zelfliefde ook weer kan zorgen, want je hebt daar ook weer vrede mee. Je kan je ouders weer insluiten en daarmee jezelf insluiten. Alleen, hè, vanuit systemisch, je bent dus onderdeel van verschillende systemen. En jouw land van herkomst is natuurlijk eigenlijk ook een systeem wat ergens ook heel erg eigen is aan jou. Hè, waar jij bent geboren. Zegt natuurlijk ook heel veel over wie jij bent en wie jij bent geworden. En op het moment dat daar heel veel weerstand naar is, komen we eigenlijk ook weer een beetje op hetzelfde probleem. Klopt, van, dus ook iets van jezelf wat je aan het ontkennen of bent, of waar je heel veel weerstand naar hebt. En dat is natuurlijk, weet je, zeker op het moment, zijn ook voorbeelden van andere opstellingen die ik heb gegeven van mensen die, nou, bijvoorbeeld, ik heb ooit een opstelling met een vrouw gedaan, die kwam eigenlijk uit Israël, van het Israëlische roots, en daar had zij heel veel problemen mee dat dat zo is. En nou, ik kan me helemaal voorstellen natuurlijk met China, dat daar ook weer bepaalde redenen voor zijn. En tegelijkertijd, daar is het net zoals bij je ouders. Van, ja, je keurt niet goed wat er gebeurt of wat ze hebben gedaan. Maar je sluit het wel in op een gevoelsmatig niveau. Van ja, in the end, in jouw geval, China is onderdeel ook van jou. Onderdeel van jouw leven, onderdeel van jouw cultuur en wie jij bent. En op het moment dat je daar vrede mee kan hebben, wordt het ook weer rustiger bij jezelf. En ik denk dat dat echt een van de mooiste 1-op-1 opstellingen is die ik heb gedaan. Omdat dat, ja, ook voor mij ook echt eigenlijk de eerste ervaring was om dat met iemand te doen waarbij het land en de cultuur dus ook zo ongelooflijk een belangrijk element daarbij speelde. En nou ja, ook weer super mooi hoe je daar ook in hebt opgesteld. En fijn dat het ook met je heeft gedaan. Dat het niet meer is van, oh ja, China heb ik helemaal achtergelaten. En nou ja, fuck dat, ik ben nu gewoon in Nederland en dat hoort niet meer bij mij. Maar van ja, nou ja, dat is ook onderdeel van mij. Het is onderdeel van mij geweest. Nu heb ik een ander bestaan, ander leven. Maar nog steeds is het met elkaar verbonden.
Zeker, ja. Ja. Dit is ook zo. Ja.
Mooi, mooi, Nick.
Ja. Hoe was het om door het hele waardig proces heen te gaan? Nou, waar dit soort processen binnen jezelf te gaan kijken. In eigen meditaties met de oefeningen die je in het programma doet. Maar ook tijdens bijvoorbeeld 1-op-1 sessies of familieopstellingen. 1-op-1 sessies met Laurens en eigenlijk te ontdekken dat er een andere manier is om met je emoties om te gaan en dit bij jezelf te onderzoeken. Hoe was dat voor jou?
Ik denk dat ik mezelf meer rust heb gekregen tijdens het programma. Ook bij een rond van het programma. En wat ik heel erg merkte was, als ik emotioneel word of bepaalde gevoelens, dat ik in eerste instantie altijd wil eerst onderdrukken. Maar in plaats van onderdrukken, juist toelaten, zeg maar, heading towards the storm. Echt volledig omarmen. Yeah. En geef even ruimte om momenten om te laten komen. En dan, het is niet zo erg dat het lijkt.
Kan het wel aan.
Ja, ik kan het wel aan. Ja.
Kan het dragen.
Ja.
Ja.
Ja, tuurlijk, dat is niet prettig, om te zeggen. Mm-hmm. Het is niet altijd prettig. En het kan best wel lang duren, ook lange draden duren, maar een van de andere manieren, als ik mijn eigen innerlijke kind aankijk en zei tegen hem, het komt goed, het is moeilijk, het is kloten, maar het komt goed, ik ben hier voor je. En dan heb ik altijd een bepaalde rust in mij kunnen creëren, zeg maar. Dus,
Ja, rust, kanten, dat zijn eigenlijk twee enorme pijlers waar wij altijd naar kijken of onze coaching aanslaat of het juiste pad zijn met iemand. En dat zijn eigenlijk dingen die we altijd merken. En op een gegeven moment komt er een vertrouwen, omdat er dus een nieuw pad is van hoe je met emoties, met situaties in het leven om kunt gaan, met je eigen overtuigingen. En wanneer dat er allemaal gaat komen, komt er opeens meer ruimte om oude beschermingmechanismes steeds meer los te gaan laten, omdat je ook met de verstoten delen binnen jezelf, de oude triggers, de emoties, de ervaringen uit het verleden om kunt gaan en dat aan het verwerken bent. Waardoor je dus meer ruimte gaat voelen eigenlijk om ook jezelf te laten zien. En dan gaan we vanuit rust, kalmte en vertrouwen naar plezier, geluk en liefde. En merk je van, hé, maar wacht even, ik ben eigenlijk gewoon veel vrijer in de wereld. Ik kan meer genieten van de kleine dingen, de mooie gesprekken die ik met iemand heb. Ik durf beter mezelf gewoon te laten zien. En dan merk je opeens dat er een hele andere manier van zijn is in de wereld die doorcijpelt van, dus vanuit hoe jij met jezelf bent en hoe jij met andere mensen en met het leven aan zich bent. En dat is een pad wat als een enorme bevrijding vaak voelt voor mensen. Van, oh wauw, dit is er gewoon mogelijk. Zonder dat er misschien direct al heel veel veranderd is aan de praktische laag van mijn leven. En je kan nog steeds hetzelfde werk doen, hetzelfde vrienden hebben, noem op, maar er verandert wel degelijk heel veel met hoe ik het ervaar. En wellicht ook wat mijn relatie in dat werk is, hoe ik me daar uit of met andere mensen. En gewoon hoe ik naar de wereld om me heen kijk en hoe ik dat ervaar. Dat is wat ik zelf heb ervaren, maar ook wat we dus eigenlijk altijd terug horen komen. Hoe is dat voor jou? Wat zijn dingen die je hebt opgemerkt die bijvoorbeeld veranderd zijn, waar je misschien daarvoor niet eens over na had gedacht dat dat zou kunnen veranderen of zo. Maar dingen die wellicht een soort... Hè, want je komt natuurlijk voor... Oké, ik voel me bijvoorbeeld onzeker in het daten en ik wil eigenlijk gewoon daar meer vaardig en waardig in worden. Maar meestal gebeuren er allemaal extra dingen bij mensen in hun leven. Hoe is dat voor jou?
Het verandert best wel ook op een subtiele manier, zeg maar. Dat ik eerst niet door had. Ik was heel erg niet in de zin van, ik wil heel graag, tenminste, ik wou heel graag een relatie. En nu heb ik bepaald rust. Ik denk van, als het komt, dan komt. En ik ben niet meer zo wanhopig erin. Ik voel me niet zo wanhopig erin. En ook merk ik dat in het dagelijks leven, dat ik heel regelmatig in de moment kon zijn. Dat ik echt een moment kan genieten. Zoals dat ik bij mijn kinderen zijn, of dat ik op werk en of met mensen in contact. Ik kan heel erg kleine dingen genieten dan vroeger.
Ja.
En merk ik ook dat ik minder aan het doomscrollen ben op het internet, zeg maar. Dat merk ik wel van, als echt heel stressvol, als echt een leven heel veel stress geeft, dan merk ik wel dat ik vaak daarin kan tuiken.
Ja.
Ook toen, wat ik deed is toen ook heel niet voelen, dus het ging gamen, heel lang gamen, om alles te laten liggen. En nu heb ik totaal geen behoefte om dat te doen.
Ja, dat is een groot punt wat je daar aanhaalt, omdat toevallig vanochtend nog wat DM's op Instagram beantwoord van mensen. Het zijn 90% van de tijd onderliggend. Dus misschien aan de oppervlakte andere verhalen, maar daaronder ligt het altijd hetzelfde. Gewoon naar iemands liefdesblauwdruk kijken. Maar waar een groot gedeelte is wat mensen vaak zeggen, is van ja, maar ik heb iemand ontmoet en het voelt zo goed. En ik kan dat gewoon niet loslaten, ondanks dat die persoon overduidelijk niet wil binden of niet serieus is. Of er zijn allemaal issues waar ze allebei niet uitkomen. En de enorme angst die ze hebben, zonder vaak dat ze het zelf echt helemaal doorhebben, omdat ze dat wegdrukken, er niet mee bezig zijn en denken dat de oplossing in het contact ligt, bij die ander ligt. Waardoor ook, hè, als dat de staat van zijn is die je belichaamt, elk berichtje wat je van die persoon krijgt of stukje aandacht je een hoop geeft eigenlijk op een beter leven, op meer rust, op meer kalmte, op meer bevestiging dat je ertoe doet, op liefde, op geluk, op plezier, dat het heel moeilijk is om dat los te laten. Want ja, dat is een soort van wat jij ziet van ja, maar dit zou mijn leven zoveel beter maken. Ja, en dan is dat bijna een soort emotionele verslaving waar je mee te maken hebt. En dan kan iemand rationeel gezien overduidelijk, echt overduidelijk niet de juiste keuze zijn. En overduidelijk niet de persoon zijn met wie jij wellicht je tijd moet investeren. Maar toch, omdat die emoties zo sterk in zijn, blijf je eraan hangen. Maar als je dan de U-turn maakt en je gaat kijken naar die delen binnen jezelf en je doorloopt het proces wat jij hebt doorlopen en je merkt dat je ten eerste eigenlijk gewoon veel vaardiger en waardiger gaat voelen binnen jezelf, maar ook kleine geluksmomentjes, plezierige momentjes, meer in het moment bent in het dagelijks leven, dan heb je gewoon als het ware die geluksmomentjes die je wellicht vroeger uit zo'n berichtje haalde, op een veel rustigere, kalmere manier in gewoon hoe jouw leven is opgebouwd en een soort van dagelijkse stroom, een soort van alsof je soort ingeplugd zit met een stekker in het stopcontact van dat soort momentjes, waardoor je dat een staat van zijn is die je de hele tijd van binnen kan voelen in relatie met jezelf, met andere mensen en gewoon in het leven zelf, waardoor er veel meer rust gaat komen ook in zo'n contact, want die hele emotionele verslaving doorbreek je op zo'n manier. En dat is altijd een enorm groot teken ook van ja, als dat er is, dan ga je veel relaxter, kalmer, rustiger en dat soort contacten staan. En er zijn nog meer factoren die hierbij een rol spelen, maar dit is wel een kernelement wat daar heel belangrijk is. En dan voel je van oké, het gaat wel komen wanneer het gaat komen. En als het dan komt, ja, ik heb een mooi leven, dus ik neem de tijd en ik bouw het rustig op. En ik merk, ik heb zin om iets te sturen. En het is nog steeds hartstikke leuk en het kan nog steeds wat met je doen als iemand je een berichtje stuurt, tuurlijk. Ik bedoel, dat is ook de schoonheid ervan. Ja. Maar de ervaring ervan is zoveel rustiger en kalmer.
Ja, dat heb ik ook gemerkt. Dat ik tijdens een waardeprogramma ook aan het daten was. Bij bepaald contact merk ik van, oké, met deze taal ging ik alleen bericht sturen omdat ik iets van haar wil. En dat herken ik. Dat heb ik ook besproken met de coach. En oké, dat is wel een patroon dat ik merk van, oké, ja, dat nu herken ik het patroon van, van me.
Ja.
En dat ik alleen wil aandacht van haar krijgen. Daarom hoop ik dat ze snel antwoordt. Dat ik van, oh ja, dat heb ik wel. Wat je net beschreven, heb ik wel meegelopen.
Ja, ik ook.
En je voelt dus beter dus ook wanneer jij dus in angst zit. En kan dat herkennen als, oh wacht, ik zit nu in angst. En ik heb eigenlijk weer even terug te komen naar mezelf. En vanuit daar weer naar het vertrouwen te gaan. In plaats van dat je dus helemaal geregeerd wordt door die angst. Plus dat, los van het feit dat je dus veel meer kalmte en vertrouwen en liefde voelt. Hè, we hadden het vanochtend natuurlijk ook even over gehad. Dat er ook gewoon nog steeds momenten kunnen zijn dat er even, oh ja, die spanning. Of ik moet nu eigenlijk iets zeggen en ik kan het niet of ik durf het niet. En ja, dat vervelend is, maar dat ook even vervelend mag zijn.
Ja.
Ja, het gaat niet over van, oh, je bent nu een zenmonnik, er is helemaal niks aan de hand. En ja, alles is oké. Nee, je staat jezelf ook de menselijke ervaring toe van gespannen mogen zijn. Of het misschien af en toe toch fout tussen hele grote aanhalingstekens te doen. Want daar gaat het niet over. Maar om af en toe ook in angst te zitten. Ja, so is life.
Ja, en dat is ook niet altijd, we kunnen nooit altijd goed doen. Nee.
Nou, als je waardig 2.0 doet.
Als je nu in waardig stapt, kan je daarna alles goed doen.
Ja, je hebt gewoon nog niet genoeg waardig. Ja,
klik natuurlijk op de link in de beschrijving. Oké. Okay.
Nee, absoluut, man. En ja, dat is het mooie. Mooi dat je daar naartoe gaat, want dat is het ook. Het is niet alsof je opeens een afproject bent.
Nee.
De reis gaat verder, maar het is meer, je hebt de tools om tijdens die reis, wanneer er dingen, wanneer je erachter komt van, oh ja, hier zit iets. Je vertelde een mooi voorbeeld. Dat je merkte bij een vrouw, nou, dit is het misschien niet helemaal.
Nee.
Maar toch een angst om dat uit te spreken.
Klopt. Ik was ook een date met iemand die heel lief is. Heel, maar op, denk ik, op een moment voelde ik dan, oké, ik denk dat ik toch meer vriendschappelijk voel dan romantisch. Maar maar in van de andere manier denk ik dat nog steeds durfde ik niet te confronteren met het gedachte.
Ja.
En ik was bang om haar te teleurstellen. Op een moment loop ik tijdens een date met haar en dat ik heel eens een angstgevoel kreeg van, jeetje, dat is iets wat ik de hele tijd ook heel natuurlijk aan het onderdrukken was, blijkt dat. Ik kom naar voren. En ik benoem het. En toen wist ik ook niet heel goed van wat was aan de hand. Toen gingen we in gesprek. Merkte ik dat van, oké, inderdaad, ik voel het niet meer zo. Ik denk dat het beste is om onze eigen weg te gaan. Maar dat de woorden zat in mijn keel. Ik kon toch niet durfde uit te spreken. En uiteindelijk heeft zij gezegd van, laten we zo bijlaten. En dacht ik van, jezus, ik schaam me kapot.
Mm.
Dat is de zelfkritiek. Dat is niet totaal wat ik verstond. En ik had heel anders wilde doen. Ja. Ik had heel veel authentiek kunnen zijn, veel eerder. En ze was ook terecht boos. Want ze moesten hem helemaal uit mij trekken. En zij moest degene die nee ging zeggen.
Ja.
Toen achteraf voelde ik echt kloten, zou ik zeggen.
Ja.
Had ik heel anders moeten doen. Maar ja. Dus dat de zelfkritiek start er nog steeds. En nou, waardig. Jongens, jullie lopen nog steeds dingen tegenaan. Dat je denkt van, hey, jezus man, wat ben je mee bezig?
Niet zeggen. Nee. Nee. Je leeft perfect daarna, toch? Nee. Kom op, wat hebben we afgesproken?
Ja. Maar dat wel merk ik van dingen dat ik mijn emotie benoemd. De emotie confronteert.
Ja.
In plaats van onderdrukt. En misschien wordt het toch erger later als het niet ging doen.
Ja.
Ja, dat is wel een flink verschil van ten opzichte van vroeger.
En dat was al de stap. En ja, bedankt voor het delen en die openheid ook daarin. we zeggen altijd, ja, het hoofddoel is dat je uiteindelijk een soort van de primaire verzorger wordt voor alle delen die bij jou nog actief zijn. Bijvoorbeeld een deel wat het eng vindt om dat uit te spreken. Ook wellicht weer om iemand teleur te stellen, om eerlijk te zijn over je emoties. Wat dan in deze specifieke situatie nog wellicht wat aandacht verdient. En dat is ook het proces. Want je zal nadat je tools hebt, nog steeds in bepaalde nieuwe gebieden, nieuwe situaties tegenkomen. En je denkt, hé, hey, kijk, hier zit ook wat. En dan is de schoonheid om inderdaad daar gewoon eens bij in te checken, daarmee te zitten. Wat gebeurde er nou? En oh ja, er is ook wat zelfkritiek erop. Hey, I get it. En daar weer gehoor aan geven. Want die stem wil eigenlijk het beste voor je. En probeert je op een manier te helpen door kritiek te leveren dat je het de volgende keer anders doet. En het is een destructieve manier. Maar dat deel is ook welkom. En dat mag je met compassie benaderen. Vragen om wat ruimte, zodat je eens bij jezelf kunt kijken naar de angst om jezelf uit te spreken. En dan kom je wellicht weer bij situaties van vroeger uit. Dan denk je, oh ja, tuurlijk, dat zit daar. Kom je weer in contact met dat innerlijke kind. Kun je kijken wat het nodig heeft. En hoe je er vanuit je volwassen stuk voor dat deel kan zijn. En op die manier eigenlijk, ondanks dat het allemaal gebeurd is, een nieuwe ervaring creëren daarna en merken van, oh, maar het is eigenlijk veilig om daar naartoe te gaan en noem op. En dat gaat je in een volgende situatie weer helpen, dat je het wellicht niet alleen durft uit te spreken, maar ook zelfs een stapje verder durft te gaan en het ook durft te beëindigen en te zeggen, hé, ja, sorry, ik voel het niet, het is wat meer vriendschappelijk voor me en ik zou het graag hierbij willen laten. Wat nog steeds dan heel eng is, maar je gaat, en dat is het proces waarin je altijd verder zal blijven gaan. En dan heb je misschien iets in je relatie. En dan stel je krijgt een vriendin en het zit allemaal hartstikke goed in, die communiceren mooi. Maar je merkt opeens, ja, mijn vriendin heeft me eigenlijk ergens voor meegevraagd, maar ja, ik voel het helemaal niet goed. Ik heb helemaal geen zin in, of ik ben eigenlijk echt te druk en ik heb eigenlijk echt even tijd voor mezelf nodig.
Ja.
En om dan de emotionele volwassenheid te hebben om niet er mee te gaan en toch maar te gaan, maar ook niet, nee, kan niet, ik heb geen zin. Weet je wel, een soort van vanuit die emotie te gaan. Maar zeg, hey, ik merk dit bij me op, ik vind het misschien lastig om dit te zeggen. Maar ik voel eigenlijk dat ik meer tijd voor mezelf nodig heb, of dat dit niet bij me past en ik heb geen zin om dat te doen. Dus eerlijke antwoord.
Ja.
Dat is dan weer het pad daarin. En misschien dat je dat in de eerste keer niet doet en dat je dan toch daar mee gaat, daar bent. En dan achteraf denkt, Jezus, ben ik nou verslappe zak, en dan komt dat stemmetje op. En dat zal het proces altijd blijven. En tot je waardig 2.0 hebt doorlopen, want dan is het gewoon allemaal.
Dan is dat stemmetje er dus niet meer. Schrijf je nu in, nogmaals. Link in de beschrijving.
Ja, man. En ook het stuk om het af te maken. Weet je, het is gewoon nog een jaar geleden, iets langer, ja, dat je uit dat je gescheiden bent.
Ja.
Dit helemaal voor je begonnen is.
Ja.
En het is een proces wat de rest van je leven altijd aanwezig zal zijn. Ja. En zolang je daar trouw aan blijft, dan blijf je merken van, oké, het ontwikkelt door. Ik leer mezelf steeds beter kennen.
Ja.
Ja. Een onvoorstelbare transformatie in een jaar, zeg.
Ja.
Zo.
Ja.
Ja. Echt.
En ik zie, weet je wat interessant is? Nu zit in mijn hoofd van, je mag niet trots zijn, anders word je. Het is die stem, hè? Ik hoor het. Ik hoor het in zijn van, je mag niet trots zijn, je moet gewoon nederig blijven. En dan, terwijl dat ik van, ja, godverdomme, mag mezelf een beetje trots zijn, toch? Word ik meegemaakt.
Absoluut.
Ja.
Super mooi.
Ja.
Gaan we richting de afronding van deze podcast. En is er nog iets, Nick, wat wellicht aan andere mensen die zich herkennen, man, vrouw, maakt niet uit, die zich herkennen in jouw verhaal, zo middenwege geven, die misschien nog aan het begin van dit pad staan, of iets waar je van zegt, nou ja, dat is nog iets waarvan ik dacht, ja, dat is nog wel mooi om te delen in mijn proces? Of?
Ik denk dat leven is gewoon moeilijk. Dat is sowieso. Vooral voor mannen, emotioneel gebieden. En dat hebben we niet van huis mee gekregen. En dat is iets dat we vroeger niet moeten spreken over spreken over gevoelens. En dat we als mannen ook heel erg kritiek op onszelf zijn. Wij mannen moeten presteren en sterk zijn enzovoort. Ja.
Mm-hmm.
Ik denk juist dat het goed is om de emoties in de gebieden te kunnen confronteren. En dat is juist de dapper ding te doen. En zoals dat, ik heb ergens gelezen of gehoord op een podcast ooit over de buffalo, zeg maar, in Amerika. De herder in het Midwest wel is dat een hele groep buffalo.
Mm-hmm.
Als er een storm komt, dan gaan ze in de herder richting storm in. Want vaker is dat kortste weg. Dus zou ik tegen mannen zeggen van, als het echt moeilijk wordt in emotioneel vlak, ga maar daarin, want daar zal je voor baten dat het uiteindelijk toch meevalt.
En de kortste weg is om met die emoties rond te lopen.
Klopt. Ja, ja.
Mooi.
Ja. En dat ze in die horde dus ook niet alleen zijn.
Klopt.
Dat ze elkaar opzoeken vanuit daar dus. Ja, dus in het verbinden het ook aangaan. Precies zoals jij ook, ook hebt gedaan. Ja, en daar mag je gewoon super trots op zijn. En dan komt inderdaad het stemmetje op.
Ja, die is weer komen.
Maar ja, goed. En die kunnen we dan ook weer als zodanig herkennen. Ja. En misschien zelfs ook weer de functie daarvan herkennen. Van, oh ja, nou, daar is papa weer. Ja. Oh ja, weet je. En dat heb ik altijd geloofd, inderdaad. Om ook weer erkenning van hem te krijgen. Maar hey, het is... dat je er dan weer voor kleine Nick bent. Van, nou, dat hoeft allemaal niet meer. En we mogen het toelaten. Ook met het ongemak wat daar dan even bij komt kijken. Want opeens, wow, nieuwe realiteit.
Klopt.
Ik mag trots op mezelf zijn.
Ja. Ja.
Mooi, man.
Ja.
Ja.
Ja. Echt. Dankjewel, Nick.
Bedankt, Nick. Ja, voor je proces, voor je aanwezigheid en dat je dit hier wilde delen.
Graag gedaan. Ja. Ja. Ik vond het echt mooi mee te maken met jullie ook. Dus heb ik heel veel kunnen meenemen. Ja.
Een bijzondere podcast vanuit de Bluebird Studio.